Twee weken geleden is Piet begonnen met van A naar B. Van aanneming tot bescherming. Een prachtige preek. Als je hem niet gehoord hebt, kan ik jullie hem aanraden om hem nog terug te luisteren. En Lodewijk is daar vorige week op doorgegaan. Van afscheid naar belofte. Ook prachtig. Ook een aanrader om terug te luisteren. En ik mag vanmorgen daarop doorgaan. Ik ben alleen niet zo goed in het bedenken van die A'tjes en B'tjes. En hè, dat je dan van die mooie woorden krijgt. Ik heb wel allerlei woorden bedacht, maar die dekte dan weer niet helemaal de lading. Dus toen zei ik tegen Martijn, nou, ik heb wel een goed idee. Als jullie nou aan het eind van de preek iets bedenken wat past bij A naar B, dan denk ik dat jullie ook heel goed zullen luisteren. En dan hebben we een hele mooie van A naar B. Oké? Zullen we dat afspreken? Nou, vanmorgen wil ik wat meer ingaan op het proces. Van A naar B. En Lodewijk had die mooie P's en een van die P's was proces. En vanmorgen gaan we daar wat verder op door. En ik wil met jullie een verhaal lezen. Dat staat in Johannes 4. En het is nogal een lang verhaal. De eerste 30 versen. Toen nu de Heer merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep, waar hebt u dan levend water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en daar zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zeide tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders van de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw liet haar waterkruik staan en ging naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? En zij gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. In dit verhaal begint dat Jezus onderweg is. Hij is, gaat van Judea naar Galilea en dan staat er, hij moest door Samaria. Nou is dat wel ook de kortste route, maar je zou er ook nog omheen kunnen reizen. En dat gebeurde ook wel. Dit dat hier zo duidelijk staat dat het moest, geeft ook iets aan van, nou, het was de planning van de Heilige Geest, laat ik het zo maar zeggen. Dat het moest gewoon zo zijn, dat hij daar op dat moment was. En dan gaat hij daar rond het zesde uur, gaat hij daar zitten bij de bron. En dat is in Sichar, bij de Jacobsbron. De Jacobsbron wordt trouwens niet in het Oude Testament genoemd, wel in buitenbijbelse bronnen. En daaruit weten we dat hij aan de voet van de berg Gerizim stond, was. En Jezus gaat daar zitten, zesde uur, dat is ongeveer 12 uur bij ons. Want de dag begint bij de zonsopgang en dan is het heetste moment van de dag. Dus dan is het warm, hij heeft gereisd, hij is moe, hij gaat even heerlijk rustig zitten. En dan komt er een Samaritaanse vrouw aangelopen. En Jezus spreekt haar aan. Hij zegt zelfs tegen haar, geef mij te drinken. Wij vinden dat misschien vrij normaal, maar dat is heel opmerkelijk. Dit verhaal zegt het al eventjes, hè, dat Joden de Samaritanen niet aanspraken. Maar het was op verschillende manieren was het ongewoon. Ik zei net al, het was ongeveer 12 uur, het heetste moment van de dag. En voor reizigers is het best begrijpelijk dat je dan even gaat uitrusten bij een bron en even lekker wat gaat drinken. Maar voor de bewoners was het veel gebruikelijker om 's ochtends of 's avonds water te halen in de koelte en niet op het heetste moment van de dag. Bovendien was water halen waarschijnlijk veel meer een groepsgebeuren. Soms is dat nu nog zo, als vrouwen even naar het toilet gaan, ik weet niet of jullie dat kennen, dat ze in groepjes naar het toilet gaan, of met z'n tweeën. Het is nog steeds een gezamenlijk gebeuren soms onder vrouwen. En het was in die tijd niet anders. Het gebeurde veel meer in groepen. En zij komt hier alleen op het heetste moment van de dag. Daaruit zou je kunnen afleiden dat ze misschien wel een verstotene was. Iemand die heel eenzaam leefde. En Jezus doorbreekt eigenlijk alle normen. Want hij spreekt haar zomaar aan. Een vrouw alleen en hij is alleen. Nou, dat deed je niet zomaar. Er waren wel omgangsregels voor. En zeker niet als rabbi. Als rabbi moest je ook dan nog eens weer het goede voorbeeld geven. En was het niet gebruikelijk om dan een vrouw alleen aan te spreken. En ook moreel gezien was het misschien niet heel. Hè? Jezus wist, zo blijkt later uit het verhaal, wie zij was en wat voor levensstijl erop nahield. En als rabbi, nou dan moest je je toch een beetje verre houden van zulke mensen. Maar Jezus is totaal anders. Hij spreekt haar aan, hij vraagt haar om water. En etnisch gezien lag het, zoals ik net al zei, lag het heel gevoelig tussen de Joden en de Samaritanen. De Joden die beschouwden hen als heidenen en waren dus ook onrein. In 400 voor Christus hadden de Samaritanen een tempel gebouwd, een soort tempel gebouwd op de berg Gerizim, want zij dachten dat ze daar God moesten aanbidden. En in 128 voor Christus hebben de Joden dat afgebroken en zeiden, nee, Jeruzalem is de plaats, daar moet je God aanbidden. En er was een enorme strijd en een conflict. Ik ga niet heel uitgebreid op dat conflict in en hoe dat ontstaan is, maar er was echt een grote spanning tussen die twee groepen. Je zou het misschien, met enige voorzichtigheid, een beetje kunnen vergelijken met de situatie zoals die nu is in het Midden-Oosten. Dat conflict was soms zo heftig dat het dus ook bloederig aan toe ging. Er was haat. En Jezus spreekt haar aan. Dus zij moet ongetwijfeld alleen al daarom heel erg verbaasd zijn geweest. En dan vraagt hij ook nog om drinken. En eten, samen drinken, dat was al iets wat helemaal not done was. Als ze Belgisch zou zijn geweest, zou ze misschien hebben gezegd amai. Maar dat was ze niet. En dan gebeuren er een aantal dingen in het gesprek. Dat het leidt van de ene verbazing naar de andere. En het begint al dat hij haar überhaupt aanspreekt. En dan zegt hij, als je wist wie het was die jou om water vraagt, dan zou je mij om water hebben gevraagd. En ik zou je levend water hebben gegeven. Nou, ik denk dat ze ongeveer zo'n beetje van haar stoel viel van verbazing. Hoezo? U hebt niet eens een emmer mee. En wat wel heel mooi is in dit verhaal, is dat hier wordt Jezus door die vrouw aangesproken als Heer. Een beetje vergelijkbaar met het Engelse Sir. Hij eerst ziet ze gewoon een mens. Ik vind het ook heel grappig dat zo benadrukt wordt dat hij moe is en dat hij dorst heeft. Echt heel erg de menselijke kant van Jezus. Hij was ook gewoon echt mens. Maar dat zij eerst ontmoet ze een mens. En van een mens is ze nu is hij iets meer geworden. Hij is nu Heer geworden. Heer, u hebt niet eens een emmer mee. Ze hoort wel wat hij zegt, maar ze hoort alleen de letterlijke zin. Waar haalt u dat vandaan? Kende hij soms een andere bron? In Johannes 5, het hoofdstukje na, wordt ook over een bron gesproken bij Bethesda. En ze dachten dat sommige bronnen een genezende werking had. Dus heel logisch dat zij eerst letterlijk luistert van, nou, goh, kent hij dan misschien een andere bron? Of zegt ze er misschien een beetje sarcastisch achteraan, denkt u dat u soms meer bent dan onze voorvader Jacob? En Jezus die zegt dus dat hij levend water te bieden heeft. Nou, wat is nou levend water? Levend water, dat is bewegend water. Het is stromend water. Want dat is vers en dat is fris en dat is gezond. Stilstaand water, dat kent u misschien ook wel, dat is slecht voor de gezondheid. Het gaat ook stinken op de duur. Er zit wel veel leven in stilstaand water. Maar dat is een beetje het verkeerde leven. Dat zijn de legionella bacteriën. Maar het is dus niet levend water. Wat Jezus geeft is dus stromend water. Is gezond, is vers en fris. God als bron van levend water kwam ook al in het Oude Testament voor. In Jeremia hoofdstuk 2 en hoofdstuk 17 staat dat God als het ware zijn volk beschuldigt. Ik kan niet een ander woord bedenken. Dat hij zegt tegen het volk, jullie hebben mij, de bron van levend water, verlaten. Dat neemt hij ze kwalijk, dat ze hem als bron van levend water hebben verlaten. En Jezus zegt dus dat hij een bron heeft van levend water. Leven is trouwens ook een thema in het hele Johannes-evangelie. Maar de associatie die ik bij levend water heb, is een beeld van groei, van dynamiek, van verfrissing, van levensbehoeften, van overstromende goedheid, van leven zoals God het bedoeld heeft en van levenslust. Het is in beweging. En Jezus heeft dus een ander soort water voor ogen dan deze vrouw. Hij heeft een geestelijk water voor ogen. En hij zegt dat ieder die van dit water drinkt, die zal geen dorst meer krijgen. En eigenlijk gaat het nog verder dat het namelijk een bron wordt intern, waaruit je dus tot in de eeuwigheid eigenlijk water uit kunt putten. Ik heb even gekeken naar hoe lang wij al kraanwater in onze huizen hebben. Nou, ik heb ergens gelezen dat het ruim 150 jaar is. Dus dacht ik van nou, dat is aan de ene kant lang geleden. Aan de andere kant dacht ik, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel lang geleden. Er was dus een tijd waarin wij, ook in Nederland, waren wij er dan nog niet, maar onze voorvaderen, geen stromend water in huis hadden. En in de jaren 20 hadden de meeste huishoudens rondom de stedelijke gebieden hadden stromend water in huis. En er werden allemaal leidingen aangelegd. Er is trouwens één man die dat bedacht heeft en daar profiteren wij allemaal vandaag de dag nog van. En sindsdien hebben wij allemaal een interne bron in huis, waar we dagelijks water uit kunnen putten. Zo noemen we dat alleen niet meer, maar dat kan wel. En toen ik daarover nadacht, dacht ik van ja, dat is heel mooi. Maar we moeten er wel nog steeds van drinken. Het is er, het is aan. We hoeven nooit meer dorst te hebben, maar we mogen er wel nog steeds van drinken. Het enige verschil is met ons water wat uit de kraan komt, daar betalen wij voor. En als je niet betaalt, dan geen idee. Zouden we worden afgesloten? Ja, wordt afgesloten. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar dan wordt het afgesloten, dus je moet er wel voor betalen. En dat is met deze bron is dat niet zo. Je hoeft er niet voor betalen. Er is er al voor betaald. Het is een interne bron waarin je gratis iedere dag weer mag, van die bron mag drinken. En wat zo mooi is, dat wij zijn het zo gewend dat wij dagelijks water hebben, dat wij staan daar niet zo bij stil, dat dat onze eerste levensbehoefte is, het water. Ik had het in de mail al even gezet van tegenwoordig lijkt onze eerste levensbehoefte wel een smartphone. Kunnen we echt niet meer zonder. Maar eigenlijk is onze eerste levensbehoefte is water. En in een droog en warm klimaat, zoals in de tijd van de Bijbel, was dat wel heel duidelijk en was dat geen vraag, was het gewoon heel duidelijk dat dat eerste levensbehoefte was. En die vrouw, die hoort dit dus en die denkt, nou, dat klinkt goed. Doe mij maar een beetje van dat water. En dan vindt er een wending in het gesprek plaats. In plaats van dat Jezus dan zegt, nou, hier, alsjeblieft, zegt hij tegen haar, ga heen en roep je man en kom weer hier. En ik kan mij zo voorstellen dat ze toen even in een conflict met haarzelf had gezeten van wat zeg ik nou? Maar blijkbaar voelde ze zich veilig genoeg bij Jezus om eerlijk te zijn. En zij antwoordde, ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar terecht dat u zegt, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. 5 keer trouwen in het Oude Testament, zowel bij de Joden als bij de Samaritanen, was niet geaccepteerd. Er was een maximum van 3 aantal keren dat je mocht trouwen en scheiden. En deed je dat vaker, dat werd niet geaccepteerd. Ik zeg niet dat Jezus daar op dit moment niet mee om weet te gaan. Jezus weet daar als geen ander mee om te gaan. Het feit dat alleen al dat hij bij haar gaat zitten, dat hij haar uitkiest, geeft aan hoeveel liefde, hoeveel genade hij heeft. Het is zijn liefde, zijn genade. Hij praat niet over afwijzing. Hij praat niet over veroordeling. Dat is niet wat in zijn hart is. En zij antwoordt hem naar eerlijkheid. En dat is confronterend. Dat is haar situatie. Waarom begint Jezus hierover? Misschien niet echt een goede marketingtactiek. Zou het zo kunnen zijn dat hij haar wilde laten weten dat ze levensomstandigheden heeft? En dat hij haar wilde doen beseffen dat ze dorstig was op een andere manier. Naar ander water. Dat is wat ik denk. En dan komt ze tot de conclusie, hij is een profeet. Hij weet iets wat ik niet zelf verteld heb, wat hij niet had kunnen weten. Hij is niet zomaar een mens. Hij is ook niet een heer, een sir. Hij is een profeet. En heel logisch dat als je tot die ontdekking komt, dat je denkt, nou, als hij de profeet is, dan heeft hij vast wel de oplossing voor het grootste conflict tussen de Joden en de Samaritanen. En daarom legt ze hem ook dit conflict voor. Ik geloof niet dat het een afleidingsmanoeuvre is of iets dergelijks. Maar ze legt hem het conflict voor. Van nou, maar hoe zit het dan? Waar moeten we dan aan bidden? Moeten we nou in Jeruzalem bidden of op de berg Gerizim aan bidden? En dan zegt Jezus, geeft een heel mooi antwoord. Binnenkort geen een van beide. De aanbidding en het dienen van God is niet meer afhankelijk van een plaats. Er komt een tijd en die tijd is nu, staat er zo mooi poëtisch, dat we zullen aanbidden in geest en in waarheid. En die geografische plek van aanbidding die zal verdwijnen. Ze hoeft niet te kiezen tussen Gerizim of Jeruzalem. En dan zegt hij, u aanbidt wat u niet weet. En wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Dus hij zegt eigenlijk, de hele aanbidding op die berg Gerizim, dat was vanuit onwetendheid. Jullie aanbidden zonder de waarheid, maar je mag de waarheid leren kennen. En hij zegt op dit moment in dit gesprek niet zoveel over Jeruzalem, maar aan het begin van dit boek, van het boek het Evangelie van Johannes, heeft hij daar de hele tempel overhoop gegooid. Dus daar heeft hij ook echt wel wat op aan te merken. Zij hadden misschien de waarheid wel, maar misschien wel niet de juiste geestelijke gesteldheid. Geestelijk is dus niet verbonden aan het materialistische. Is niet verbonden aan een locatie. En wat ik daar voor mijzelf uithaal is dat het aanbidden van God en het dienen van God niet afhankelijk is. Ook niet van waardevol leven Loppersum. En er is een verschuiving van de tempel. Want na de uitstorting van de Heilige Geest zijn wij de tempel. En is de tempel, kan dus overal zijn. En mogen we overal God aanbidden. En dat is heel mooi. Ik ga het voor nu, ook omwille van de tijd, niet lezen. Maar jullie kunnen thuis misschien Ezechiël 47 lezen over de tempelbeek die stroomt uit de tempel. En zo geloof ik ook dat er een stroom uit de gemeente, en dan bedoel ik de wereldwijde gemeente, het lichaam van Jezus zal stromen. En al bezig is te stromen. En de waar vraag wordt verschoven naar de wie vraag. Het gaat om Jezus, het gaat om hem. En zij denkt daarover na, denk ik zo, deze vrouw. En dan heeft ze eigenlijk nog één ding wat ze nog heeft. En dat is de Messias. Ik weet dat de Messias zal komen, de Christus. Blijkbaar herkent ze hem nog niet. En wat er dan gebeurt is het hoogtepunt van het gesprek. Want Jezus zegt, ik ben. Wij zeggen het erachter, maar ego aimi is het Grieks voor ik ben. En in de Septuaginta, dat is even technisch, de Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt overal waar de naam ik ben van God verschijnt, wordt het op deze manier vertaald. Ego aimi, ik ben. Dit heeft hij niet tegen de discipelen zo op die manier, deze manier gezegd. Maar wel tegen haar, deze vrouw, die in wereldse opzichten misschien een onreine is. Tegen haar zegt Jezus, ik ben de Messias. En dan om. Ik geloof dat zij in die ontmoeting met Jezus en in die openbaring dat hij de Messias is, dat dat voor haar het levende water is waar zij zo naar hunkerde. En wat zo grappig is, hierna gaat ze direct eigenlijk weg en ze laat haar kruik achter. Dat is zo'n mooi klein detail van de Bijbel. Zo van, ze heeft eigenlijk al ontvangen waar ze behoefte aan had. Namelijk de ontmoeting en de openbaring van Jezus. En het grappige is, vind ik zelf, in dit verhaal zitten alle kenmerken van de visie die we als gemeente hebben. Geleid door de geest. Alleen al het feit dat het gesprek zo plaatsvindt is naar mijn inziens geleid door de geest. En ook hoe deze vrouw vervolgens doorgaat en teruggaat naar haar familie en de lokale bevolking, wordt ze geleid door Gods geest. Maar het is ook gefundeerd in genade dat hij haar uitkiest, of all people. En dat hij aan haar zijn liefde laat zien en laat zien dat hij de Messias is, dat hij de redder is. Dat vind ik zo bijzonder. En het is gedreven door liefde. En ze vindt in Jezus een bron van aanbidding. En het is gericht op de grote opdracht. En ze vertelt de stad, is dit niet de gezalfde? Door de ontmoeting met de bron van levend water ontstaat er beweging. Beweging is nodig om van A naar B te komen. We hebben het over van A naar B en het proces wat daarin zit. En deze vrouw is in beweging gezet. Door de ontmoeting die ze met Jezus heeft gehad. En dan wil ik nog een tekst met jullie lezen. Want door deze beweging ontstaat weer nieuwe ontmoeting. Dat is vanaf vers 39, hetzelfde hoofdstuk. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, we geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben gehoord. En weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Dus eerst horen ze het verhaal van de vrouw. en worden daardoor nieuwsgierig gemaakt en willen ook een ontmoeting met Jezus. En doordat ze Jezus ontmoeten, komen ze ook tot geloof. Ik vind het zo mooi hoe dat als een olievlek of misschien in dit geval beter als een watervlek, dat je ook die stroom daadwerkelijk ziet, dat gebeurt. Dat die stroom begint te stromen, ook in haar omgeving. En een aantal hoofdstukken verder staat een ander verhaal. Een verhaal over het Loofhuttenfeest. En ik ga geen uitgebreide omschrijving geven van wat het Loofhuttenfeest inhoudt. Zou heel leuk zijn, maar dat gaan we nu niet doen. Maar één onderdeel van het Loofhuttenfeest is de waterceremonie. En die ceremonie heeft zich verder ontwikkeld in de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En wat er gebeurde is dat zij dagelijks tijdens dat feest een processie hielden, een soort optocht hielden. En dan haalden ze met een gouden kruik water uit de bron Siloam. En dat brachten ze naar de tempel en daar goten ze het uit als offer. En dat deden ze in die optocht al zingend en dansend. Het was een feest van vreugde. In een van de oude Joodse geschriften staat zelfs dat als je dit nog nooit hebt gezien, dan heb je nog nooit werkelijk vreugde gezien. Dus het geeft al aan van hoe verplichte blijdschap. Nou, dat zouden wij denk ik wel iets van kunnen leren. Verplichte blijdschap, hè? Maar waar ze aan denken terwijl ze dit doen, is een tekst uit Jeremia. Daar heeft al één heel veel zin in. De tekst uit Jeremia, en die wil ik graag met jullie lezen. Daar staat: zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En terwijl ze dus deze tekst zingen en proclameren, brengen ze water van de Siloam naar de tempel. En als offer gieten ze dat uit. En wat staat er nou in Johannes 7? Dat was op een gegeven moment tijdens het feest, is er een laatste dag van het feest. En dat is het hoogtepunt van het feest. Er zijn dan de meeste bezoekers, ook alle Joden uit omliggende landen, die zijn er allemaal. En het is één groot feest. En dan doen ze die waterceremonie 7 keer. Dus dan heb je dus al een heel groot feestvreugde, maar dan is dit dan nog een schepje erbovenop. Het allerleukste, mooiste, grootste stukje van dat feest. En dan staat er op dat moment van het feest, staat Jezus op en begint te roepen. Ik stel mij zo voor dat dat een heel indrukwekkend moment moet zijn geweest. En dit is wat hij roept. Johannes 7, vanaf vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Mooi hè, dat hij juist op dit moment dat zegt. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloofden ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar op dit moment, op dat moment van het feest, zegt Jezus: kom tot mij. Dat moet denk ik shocking zijn geweest. Dat hij dat zo durfde te zeggen. Jezus is de bron van levend water. En wij mogen drinken van die bron. Wij mogen iedere keer weer komen tot Jezus en van hem ontvangen. En dat is, ik vind het zo mooi dat er dan ook een interne bron is ontstaan. Dat de Heilige Geest in ons woont. En dat wij daardoor gewoon continu dat beschikbaar hebben. We hoeven er niet heel lang naar op zoek te gaan of heel veel werk voor te doen. We mogen gewoon dat drinken. En in Openbaringen staan ook nog een aantal mooie teksten hierover. Bijvoorbeeld Openbaring 21... daar staat: en hij zei tegen mij, het is geschied, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En ook in Openbaring 22, en de geest en de bruid zeggen: kom. En laat hij die het hoort zeggen: kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die het wil, het water des levens nemen voor niets. En ik denk dat als wij zo vol zijn daarvan, dat we daarvan mogen overstromen. Gisteravond hadden wij voor het eerst sinds een lange tijd hebben wij weer Ben & Jerry's gegeten. Vind ik zo lekker. En toen wij nog geen kinderen hadden, toen deden we dat wel vaker. Dan huurden we een filmpje bij de videotheek en dan namen we Ben & Jerry's mee. Maar sinds we kinderen hebben, gebeurt dat eigenlijk nooit meer. Dus gisteravond hadden wij na een lange, lange tijd weer eens een keer Ben & Jerry's. En ik was er zo vol van dat het bijna ging overstromen. Dat is een andere manier van overstromen. Maar ik geloof wel in overstromen. Dat je ergens zo vol van kan zijn. Dat het niet iets is waar je heel hard voor moet werken. Of heel hard je best voor moet doen. Maar wat gewoon vanzelf gaat. Deze vrouw heeft niet heel lang nagedacht over. Nou, zal ik nou gaan of zal ik nou niet gaan? Zal ik nou die kruik wel meenemen? Ze ging gewoon. Ze was gewoon zo vol daarvan. Dat gaat gewoon automatisch. En wat ik wel heel mooi vind in dit stukje van Johannes, wat ik net noemde, die tekst. Hè, van, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, die zal ontvangen. Dus er is één voorwaarde en dat is geloven. En een ander woord voor geloven is vertrouwen. Dat we erop mogen vertrouwen dat hij onze dorst zal lessen. En dat we daarom in beweging mogen komen. En wat dan wel mooi verschil is, hoorde ik een uitspraak van iemand die zei: zijn wij consumenten of zijn we distributeurs? Zijn we waterbakken of zijn we fonteinen? En ik vond het wel confronterend, want ik merk dat in mijn leven met God het makkelijker is om als een waterbak te zijn dan om een fontein te zijn. Om bij God te zijn en van hem te ontvangen, dat is heerlijk. Maar om ook een fontein te zijn, vind ik soms wel eens een uitdaging. Maar ik denk dat 1 en 1 in dit geval 3 is. Dat als we ontvangen van God aan de ene kant, en dan ook het uitdelen, dat dat ervoor zorgt dat die stroom van water blijft stromen. Dat de beweging blijft, dat het geen stilstaand water wordt, maar dat daaruit voortkomt gezond discipelschap. En ik geloof dat in gezond discipelschap dat daarin ook vreugde is en blijdschap is. Jezus is de bron, met een hoofdletter. Hij is onze eerste levensbehoefte. En wij mogen een bron zijn met een kleine letter B. We mogen iedere dag Jezus ontmoeten en verfrissing bij hem zoeken. En we mogen ook iedere dag weer ons beschikbaar stellen van: Heer, bid dat ik ook een bron met een kleine letter B mag zijn voor mijn omgeving. Ik wil jullie graag nog 1 ding demonstreren. En daarna gaan we samen bidden. Ik loop even naar die tafel. De camera die gaat als het goed is zo meteen mee. Ik weet niet of u dit kunt zien. Ik heb hier een glas. Hier heb ik een glas. En ik ga daar nu vloeistof bij doen. Leuk hè? En, nou, jullie zien het niet, maar de vlek die breidt zich hier behoorlijk al over de schaal uit en hij blijft maar overstromen en overstromen. Nou, ik vond dit wel een leuke illustratie bij wat ik geloof dat God in ons leven wil doen. Dat wij hem mogen ontmoeten en vol mogen zijn van hem en daarin vreugde mogen vinden en dat mogen uitdelen. En ik wil jullie vragen om een moment te nemen om aan de Heilige Geest te vragen, zoals we dat heel vaak doen aan het einde van een preek. Heilige Geest, wat zegt u hierin tot mij? En dat kan voor iedereen weer heel anders zijn. Misschien ben je al heel dorstig en verlang je ernaar dat Gods geest jou opnieuw verfrist. Misschien zitten je gedachten vol met zorgen en mag je je zorgen brengen bij Jezus. Misschien is er verborgen zonde in je leven en ook dat mag je bij Jezus brengen. Misschien mis je wel die vreugde, de levensvreugde. En ik geloof dat God dan tegen je wil zeggen: kom, kom bij mij. Misschien is je aanbidding wel afhankelijk geworden van een plaats. En daagt God je uit om hem te gaan aanbidden of te gaan dienen ook buiten dit gebouw om. Of deze kerk om. Misschien is de bron van water in jouw leven wel stil komen te staan. En ervaar je dat er stilstaand water is. En dan wil ik je ja, uitnodigen om aan Gods geest te vragen of hij het weer levend wil maken. En misschien zegt Gods geest wel gewoon, wil je beschikbaar zijn voor mij? Zo kunnen we hier allemaal anders zitten. En Heilige Geest, wilt u hierin tot ons hart spreken? Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Heer, dat u hier met uw geest aanwezig bent. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons verfrist. En we ontvangen het van u. We drinken het als het ware in. Dank u wel voor uw verfrissing. Amen.